vragen om jullie Bijbels te openen op Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Twee versen vanmorgen. We lezen versen 12 en 13. Paulus schrijft onder leiding en inspiratie van de Heilige Geest. Romeinen 8, vers 12 en 13. Welnu, broeders. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Tot zover. De versen die we zojuist hebben gelezen, zijn versen die veel belijdende christenen ongemakkelijk maken. Waarom? Omdat deze versen een manier van christendom aanvallen waar we erg vertrouwd mee zijn geraakt. Wij leven in een cultuur waarin wij gewend zijn om voortdurend dingen af te zwakken of te dempen. Dat zit ook over het algemeen in de Nederlandse manier van denken. En dat werkt ook door hoe dat zich uit binnen de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer de schrift spreekt van de heiligheid of over de heiligheid van God, dan merk je dat veel mensen de noodzaak of de behoefte voelen om erbij te zeggen dat God ook liefde is. Wanneer de schrift oproept tot gehoorzaamheid, benadrukken we heel snel dat we uit genade behouden zijn. Wanneer de schrift waarschuwt tegen zonde, dan willen we heel snel de nuance brengen dat niemand volmaakt is. En dus het probleem wat wij hebben is dat de tijd en cultuur waarin wij leven een reflex heeft om duidelijke Bijbelse uitspraken vaak onmiddellijk te neutraliseren met een andere waarheid die op zichzelf waar is, maar op dat moment gewoon verkeerd wordt ingezet. Paulus schrijft: welnu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. En we moeten beseffen, Paulus schrijft dit nadat hij al uitgebreid het evangelie van onze Heer Jezus Christus, het evangelie van genade, heeft ontvouwd. Dat is belangrijk om te onthouden. Dus vanaf Romeinen 1 heeft Paulus de mens, hij heeft laten zien, iedereen is schuldig. Heidenen, Joden, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Vanaf hoofdstuk 3 opent Paulus het hart van het evangelie. Hij leert dat een mens gerechtvaardigd wordt buiten de werken van de wet. Door het geloof uit genade op grond van het bloed van onze Heer Jezus Christus. En hoofdstuk 4 laat hij Abraham zien als voorbeeld van rechtvaardiging uit geloof. En hoofdstuk 5 heeft hij het over de vrede met God, over de overvloed van genade, we roemen in de hoop op de heerlijkheid. En hij heeft het ook over Christus als de tweede Adam. Nou, op basis van die heilsfeiten stelde Paulus een retorische, maar hele cruciale vraag. In Romeinen 6, vers 1, lazen we. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? En in vers 2 lezen we het antwoord, dan schrijft Paulus, volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Dus hij liet zien, onmiskenbaar, genade is geen vrijbrief voor zonde. Waarom niet? Want de gelovige is met Christus gestorven en opgewekt. De oude mens is met hem gekruisigd, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dat al in hoofdstuk 6 maakt velen oncomfortabel. Maar de spanning is daar misschien nog iets minder dan in Romeinen 8 vers 12, omdat iemand Romeinen 6 kan horen en kan beamen, ja, inderdaad, een christen hoort niet in zonde te leven. Maar wat je vaak krijgt dan, is dat iemand zich beroept op Romeinen 7, waar Paulus de realiteit van inwonende zonde en de machteloosheid van de wet om het vlees te veranderen. Maar vergeet niet wat Paulus duidelijk heeft gemaakt. Ja? Als je alvast in je Bijbel naar Romeinen 8 gaat, Ik pak hem gewoon vanaf vers 1. Ik heb hem hier op vanaf vers 2. En dan hebben we gewoon de lijn. Laten we hem gewoon samen lezen. En dan lezen we hem tot en met vers 11. Dus Paulus schrijft: dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zal worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus bedenk, broeders en zusters, alles wat we hebben opgesomd in de 11 versen die we zojuist hebben gelezen, die we zojuist hebben gelezen uit hoofdstuk 8, en de afgelopen weken hebben behandeld. Nu, we weten dat het genade is. We weten dat. Paulus heeft dat uitvoerig duidelijk gemaakt. Dus we weten dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof en niet uit werken van de wet. We weten dat het geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. We weten dat de christen strijd kent tegen inwonende zonde. We weten dat. Romeinen 7 heeft dat duidelijk gemaakt. We weten dat de christen afhankelijk is van Gods genade van begin tot eind. Dus Paulus hoeft Romeinen 8 vers 12 en 13 niet af te zwakken. Hij hoeft het niet meer te dempen met andere waarheid. Hij hoeft niet eerst opnieuw weer uit te leggen dat we behouden zijn uit genade. En hij hoeft niet opnieuw duidelijk te maken dat de christen kent strijd. Dat heeft hij al gedaan. En dat betekent dat wij die versen dus ook moeten behandelen zoals Paulus dat doet. Hoe begint vers 12? Het begint met: wel nu, broeders. Dus Paulus spreekt niet tot de buitenstaander die Christus niet kent. Hij spreekt mensen aan die belijden deel te hebben aan Christus. Hij adresseert mensen van wie hij zojuist heeft geschreven, aan wie hij zojuist heeft geschreven dat de geest van God in hen woont. Dus Paulus spreekt, en dit is belangrijk voor een ieder van ons, Paulus spreekt de gemeente hier aan als mensen die niet langer kunnen denken, spreken en handelen alsof er niets fundamenteels in hun leven is veranderd. Met andere woorden, als dit waar is van jullie, als jullie werkelijk deel hebben aan Christus, als jullie werkelijk kinderen van God zijn, als de geest van Christus werkelijk in jullie woont, dan moet daar een noodzakelijke consequentie uit volgen. Dat moeten wij ook beseffen hier vanmorgen. Als dit waar is van ons die hier ja en amen op zeggen, dan moet daar een noodzakelijke consequentie uit volgen. Dat geldt ook voor onze jonge kinderen hier in ons midden. Daarom heeft dit wel nu, broeders, zoveel gewicht. We hebben de afgelopen weken stilgestaan bij onderscheid. In het vlees of in de geest. Paulus doet dit bijvoorbeeld ook aan de Korintiërs. Aan de Korintiërs schrijft hij in 1 Korintiërs 6 vers 10 en 11 schrijft hij het volgende. Dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. En dan let op wat hij doet. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Dus let op hoe Paulus eerst een levenswereld schetst die beheerst werd door zonde. Ontucht, afgoderij, hebzucht, dronkenschap, verdorven begeerte. Een leven wat volledig in opstand was tegen God. Maar dat zijn jullie niet meer. Dat zijn wij niet meer. U bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. Dus wel nu, broeders. En wat is dan de conclusie? De conclusie van alles wat Paulus heeft opgebouwd is dit. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Dat is een van de conclusies die volgt uit wat Paulus heeft onderwezen. Nou, we hebben vaker stilgestaan met wat Paulus bedoelt met vlees in deze context. Dit is de mens, de gezindheid, zoals hij nog beheerst wordt door de macht van de zonde. Het vlees is de gevallen menselijke natuur die zich van God afkeert, zichzelf centraal stelt en leeft vanuit begeerten die vijandig zijn aan Gods wil. En in Romeinen 8 spreekt Paulus over het vlees als een actieve macht die het denken beïnvloedt, die verlangens aanstuurt en de richting van iemands leven bepaalt. Dus het ding voor ons is om te weten, het vlees is niet simpelweg een zwakke kant van de mens, maar een verdorven innerlijke gerichtheid die voortdurend neigt naar zonde. Nu onthoud, u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Dat is de realiteit van iedere christen. Daarbij is wat Paulus leert in Galaten 5 ook de realiteit van iedere christen. Galaten 5 vers 17, want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in en die staan tegenover elkaar zodat u niet doet wat u zou willen. Maar Paulus leert, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. We weten dat beide dingen waar zijn. Die spanning is er, maar maakt Paulus duidelijk, die verplichting aan het vlees, die is er niet. Die is er niet meer. Wat houdt dat in? Het betekent dat de christen niet langer onder de rechtmatige aanspraak van het vlees staat, alsof het vlees nog eigenaar van hem is. Dus ja, het vlees trekt. Het vlees probeert invloed uit te oefenen. Maar het heeft geen wettig gezag over de discipel. Dus wat Paulus doet, is de taal van schuld en verplichting. Een schuldenaar staat onder een claim, onder een eis. Hij moet betalen. Hij staat onder een verplichting aan degene aan wie hij verschuldigd is. Paulus zegt van ons die christenen zijn, dat dit ten opzichte van het vlees niet meer zo is. De gelovige is het vlees niets verschuldigd. Nu, wat ik al zei, hier worden veel christenen oncomfortabel. Want hiermee maakt Paulus duidelijk dat de christen niet meer hoeft te leven alsof zondige begeerten recht van spreken hebben. De mens in en naar Adam leeft onder de macht van de zonde, wordt daardoor beheerst. Nogmaals, het vlees bepaalt de richting van zijn leven, zijn denken, zijn verlangens, zijn keuzes. De gelovige, door de vereniging met Christus, is die heerschappij gebroken. De gelovige behoort nu Christus toe. Hij is getrokken uit duisternis en geplaatst in het licht. Daarom zegt Paulus dat wij schuldenaren zijn, maar niet van het vlees. De oude meester heeft zijn recht verloren. Dus wat we moeten beseffen is dat wanneer we de werken van het vlees doen, dat geen noodzakelijkheid en onmacht meer is, maar dat het toegeven is. Zonde in het leven van een christen is nooit iets wat eenvoudigweg moest gebeuren, alsof de gelovige machteloos werd meegesleurd zonder betrokkenheid van zijn wil. Wanneer een christen zondigt, heeft hij ruimte gegeven aan het vlees. Hij laat zich meeslepen door verlangens die hij had moeten bestrijden. Hij laat zich overmeesteren en meeslepen door iets waaraan hij niet verplicht is. Dat maakt de ernst van de zonde in de christen zo gewichtig. De christen zondigt tegen ontvangen genade, tegen het licht van Gods waarheid en tegen de geest die in hem woont. Nu, ik zeg vaker dat het niet gaat om alleen die openlijke grove zonde. Dus wat heb ik gedaan in de voorbereiding? Om dit dichtbij te brengen en om ons te drijven tot het onderzoeken van onszelf en tot berouw, bekering en het doden van deze werken. Dus Galaten 5 geeft een lijst van werken van het vlees, maar die is niet uitputtend. Dus ik ben daar doorheen gegaan en ik heb ze mooi gecategoriseerd voor ons en opgenoemd en opgezomd. Dus laten we beginnen bijvoorbeeld bij seksuele zonde. Hoererij, overspel, seksuele immoraliteit, onreinheid, losbandigheid, schandelijke begeerte, wellustige fantasieën, seksuele begeerte, schaamteloosheid, begeerlijke blikken. Denk aan bijvoorbeeld gewoon fantaseren, seksueel dagdromen, pornografie. Flirten met de begeerte die je hebt. Bewust blijven kijken, terwijl je weet dat je niet moet kijken. Fantasieën voeden. Seksuele spanning zoeken, jezelf bewust prikkelen. Denk aan de zonde van trots en zelfverheffing. Hoogmoed, arrogantie, eigendunk, zelfverheerlijking, eerzucht, zelfgerichtheid. Eigenwijsheid. Denk aan hoe dat zich uit. Altijd gelijk willen hebben. Slecht tegen correctie kunnen. Jezelf verdedigen voordat je überhaupt hebt geluisterd. Bewondering van andere mensen zoeken. Je belangrijker voelen dan anderen. Voortdurend bezig zijn met hoe mensen jou zien. Kinderen, luisteren ook goed, hè? Ook kinderen onder ons, luister goed. De zonde van zelfzucht. Zelfliefde. Is iets wat dominant is in onze cultuur. Zelfliefde. Eigenbelang. Hebzucht. Geldzucht. Materialisme. Jaloerse verlangens, afgunst. Hoe uit dat zich? Jaloers worden op de zegen van anderen, op wat mensen hebben en wat jij niet hebt. Obsessief bezig zijn met bezit. Alles naar jezelf toetrekken. Anderen gebruiken voor je eigen voordeel en gewin. Niet kunnen delen. En zoals we eerder ook, voortdurend erkenning zoeken. Of denk aan de zonde van boosheid en vijandigheid. Haat, bitterheid, wrok, woede, ruzie, twist, vijandschap, kwaadaardigheid, wraakzucht. Hoe uit dat zich? Geïrriteerd reageren. Passief-agressief gedrag. Iemand negeren uit boosheid. Ook zelfs innerlijk discussies voeren met iemand die er niet is. Oude pijn blijven voeden. Mensen afschrijven, genieten van andermans ondergang. En Spreuken zegt daar wat over ook. De zonde van spreken, liegen, lasteren, kwaadsprekerij, roddel, grove taal, bedrog, huichelarij. Hoe uit dat zich? Iemand neerhalen, ook al is het subtiel. Halve waarheden spreken. Informatie verdraaien. Iemand zwart maken onder wat voor mom dan ook. Manipulatie. Of de zonde van verdeeldheid. Partijschappen, jaloezie, verdeeldheid zaaien. Dus wat zie je? Mensen tegen elkaar opzetten. Mensen buitensluiten. Voortdurend kritiek ook verspreiden. Achterdocht voeden. Relationele controle willen uitoefenen. Niet verdragen wanneer iets niet om jou draait. En denk aan bijvoorbeeld de zonde van ongecontroleerde begeerte. Dronkenschap. Ik had vorige week nog met iemand hierover. Deze wordt zo genegeerd in het Westen. Vraatzucht. Verslavende levenstijd, gebrek aan zelfbeheersing. Dus hoe uit dat zich? He, je gewoon je eetlust niet kunnen beheersen. En wij noemen dat hier in het Westen foodies. Maar dat concept kent de Bijbel niet. Jezelf voortdurend verdoven met wat voor entertainment dan ook. Impulsief leven. Altijd gewoon toegeven aan je verlangens en je gevoelens. En heb je ook nog eens de religieuze werken van het vlees. Hè? Dus eigen gerechtigheid, wat men wetticisme noemt, schijnvroomheid, huichelarij, mensen behagen, wat dan ook. Dus gewoon geestelijk willen lijken voor mensen. Jezelf vergelijken met anderen, dienen om gezien te worden, correct proberen te klinken zonder liefde voor God. Al die dingen. Al die dingen. En wat zien we hier? We zien dat het vlees veel dieper gaat dan alleen die zichtbare grove zonde die we op het nieuws zien. Het vlees leeft in motieven, reacties, verlangens, gevoeligheden, ambities, woorden. De innerlijke bewegingen van het hart, daar leeft het in. En veel werken van het vlees worden door christenen beschermd omdat ze maatschappelijk acceptabel zijn geworden of gewoon religieus verpakt zijn. Niet willen vergeven wordt, nee, ik heb ruimte nodig om hiermee te dienen. Maar het ding is, de schrift kijkt niet alleen, en God kijkt dus niet alleen naar uiterlijke vorm, hij kijkt naar de bron. Hij is de kenner van harten. Hij ziet wat er in de mens afspeelt. Dus denk even aan die lijst. En deze dingen, je moet je beseffen, deze dingen komen tot uiting in huwelijken, in opvoeding, op de werkvloer, op straat, ga zo maar door. En wij, en vele mensen vinden het gewoon normaal. Wij maken het normaal dat de reactie, of begrijpelijk, laat me dat zeggen, we maken het begrijpelijk dat de reactie op iemand die ons gekwetst heeft, vergelden, irritatie of negeren is. We hebben het normaal gemaakt. Dus, of begrijpelijk gemaakt, dat als iemand zich gekwetst voelt, oh nee, ik heb even tijd voor mezelf nodig, communiceer even niet meer met elkaar. Wij zien het als een natuurlijke reactie waaraan we niets kunnen doen. Het komt gewoon. Maar dan schrijft Paulus, als je bedenkt, het komt gewoon, onder leiding en inspiratie van de Heilige Geest, welnu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Het komt gewoon betekent dus als eerste, er is geen zelfbeheersing. Je laat je meeslepen. En hier zien we dus waarom het velen oncomfortabel maakt. Want het laat ons niet in die veilige gedachte dat ons vlees gewoon automatisch de controle overneemt en dat wij daar verder weinig mee kunnen. Paulus snijdt daar dwars doorheen. Dus hij zegt niet dat het vlees afwezig is, maar hij zegt wel dat christenen niet meer onder de verplichtingen van het vlees staan. Dat betekent dat wij niet langer kunnen spreken over onze vleeselijke reacties alsof zij vanzelfsprekende, natuurlijke, neutrale of onvermijdelijke uitingen zijn van dit is nou eenmaal hoe ik ben. Wanneer iemand dus blijft hangen in bitterheid, zichzelf continu blijft verdedigen, zichzelf laat regeren door angst van mensen, zich overgeeft aan lust, wrokvoet, manipuleert, zichzelf centraal staat of wat dan ook van het lijstje wat we zojuist hebben behandeld, dan spreekt Paulus niet alsof dat een onvermijdelijke reflex is waar de christen machteloos onder ligt. Dat maakt dit zo gewichtig. Want nu zien we, wat gebeurt er? Nu worden allerlei dingen die wij psychologisch, cultureel of persoonlijk als in karaktertrekjes verklaren, door Paulus geestelijk genoemd. Het is vlees. Dat is wat het is. En hier verzetten wij ons vaak tegen. Hier verzetten wij ons tegen. Wij willen de ernst van die innerlijke bewegingen willen wij verzachten. Ja, we gaan ze dus hernoemen. Het is een karaktertrekje, het is vermoeidheid, het is stress, het is overprikkeling, het is gevoeligheid. En de vraag die we moeten beantwoorden, als we Romeinen 8 lezen, is niet, Ben ik gestrest? Ben ik overprikkeld? Ben ik vermoeid of gevoelig? De vraag die we moeten beantwoorden is, wandel ik naar het vlees of wandel ik naar de geest? Dat is de vraag die we moeten beantwoorden. Als mijn man of als mijn vrouw of als mijn kinderen of als mijn buurman, als iemand mij kwetst, laat ik mij leiden door het vlees en komt daar die reactie uit of laat ik me leiden door de geest? En beoefen ik dan bijvoorbeeld zelfbeheersing, barmhartigheid, genade, vergeving? Dat is de vraag. En daarom zijn we dus door die serie van de Heilige Geest gegaan. Want ons laten leiden door de geest is heel romantisch gemaakt. We zweven, we voelen ons goed. Nee. Als je je laat leiden door de geest, dan dood je die werken van het vlees. Dat is het. Nu, wat moeten we doen? Ik zei het net al, als wij aan het vlees niet verplicht zijn om naar het vlees te leven. Maar ik wil die spanning ervaren. Van al deze zaken, wat moeten we doen? Nou. Dood de zonde, want anders dood de zonde jou. Dat is het antwoord. Let op vers 13. Wat schrijft Paulus? Paulus schrijft, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Wat bedoelt Paulus met, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven? Hij bedoelt dat een mens die zijn leven laat bepalen door het vlees, uitkomt bij de dood. Niet alleen bij lichamelijke sterfelijkheid, maar bij het oordeel van God. Die persoon komt bij het eindpunt van het leven dat zich laat regeren door de zondige natuur. Nu, ik zeg het vaker en ik blijf het herhalen, dit gaat over een levensrichting. Leven naar het vlees is leven onder de begeerte, denkwijze en heerschappij van het vlees. Het is dus een bestaan waarin de zonde niet gedood wordt, maar waarin het gevolgd wordt. Nou, dat woord als maakt de ernst niet zwakker. Paulus gebruikt het als een heilige waarschuwing aan de gemeente. Hij schrijft aan broeders, aan mensen die de geest hebben ontvangen en juist tegen hen zegt hij dat het leven naar het vlees dodelijk is. De christen mag nooit denken dat genade de ernst van zonde vermindert. Genade verbreekt de heerschappij van de zonde en zet de gelovigen in strijd tegen de zonde. Dus wie zegt bij Christus te horen en ondertussen vrede sluit met het vlees, leeft tegen de werkelijkheid van Christus in. En dat contrast, Johannes heeft het daar bijvoorbeeld continu over in zijn eerste brief. Hè? Hij schrijft bijvoorbeeld in 1 Johannes 1 vers 6 schrijft hij bijvoorbeeld, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Op een andere manier schrijft hij in 1 Johannes 2 vers 9. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Verderop in vers 11 van hetzelfde hoofdstuk. Maar wie zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. En dit soort statements, dit soort uitspraken doet Johannes continu in zijn eerste brief. Als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Jacobus tekent hem ook. En het is bijzonder, want Jacobus beschrijft het innerlijke proces en Paulus uiteindelijk de eindbestemming. Wat schrijft Jacobus in zijn brief? Het gaat om vers 15, maar we lezen vers 14 mee. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegestuurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. Wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Paulus en Jacobus laten allebei zien dat zonde niet statisch is. Het is niet statisch. Het heeft een richting. En het ding is, het blijft nooit bij dat ene punt van die zonde waarin je je bevindt. Zonde groeit. Altijd. Want het vlees wil continu meer. Het is iets wat niet te behagen valt. En dit is belangrijk voor ons. Kijk, de christen mag nooit, maar dan ook nooit spelen met zonde, omdat zonde niet speelt met hem. De zonde is een vijand. De zonde is een vijand. En misschien, dat is niet om het te overdrijven, dat is Gods eigen beoordeling van de aard van zonde. Dus het is zo gevaarlijk wanneer waarschuwingen tegen zonde worden weggezet als dit is zwaar, dit is extremistisch, dit is, er mist een gebrek aan nuance. De schrift zelf spreekt met heilige ernst hierover. Wanneer de Heere God tot Kain spreekt in Genesis 4, dan zegt hij tegen Kain, de zonde ligt aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Dus zonde wordt gesteld of voorgesteld als een roofdier wat op de loer ligt. Je kunt het niet vermaken. Dat is het karakter van de zonde. Zonde blijft nooit waar het begon. Een mens denkt vaak dat hij controle houdt. Dat hij wel weet hoe ver hij kan gaan. Dat hij zegt, ik stop er later wel gewoon mee. Dat hij alleen even toegeeft, dat hij alleen even kijkt. Alleen even toegeeft aan boosheid, trots, bitterheid, wat dan ook. Maar zonde werkt niet mee aan begrenzing van de mens. De auteur roept ook bijvoorbeeld op, hè, dat wij iedere last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, moeten afleggen. Dat wordt verstrikt in Hebreeën 12 vers 1 draagt het beeld van iets dat zich om iemand heen wikkelt. Het sluit iemand op en belemmert de beweging van die persoon. Dus het gaat om zonde die zich vastzet, zich om de ziel heen vouwt en iemand gevangen houdt. Dat is de misleiding van zonde. Dus wat moet er gebeuren? Dood door de geest de daden van het lichaam. Nu, dit komen we continu tegen in de schrift. Soms in andere verwoording. Let bijvoorbeeld Colossenzen 3 vers 5. Daar schrijft Paulus. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Aan de heiligen in Efeze schrijft Paulus in Efeze 4 vers 22 dat zij de oude mens moeten afleggen. Petrus schrijft in 1 Petrus 2 vers 11. Geliefden. Ik roep u als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Dus wat moet er gebeuren? Dood door de geest de daden van het lichaam. Dat is de oproep. Dood. Onthoud u, leg af, kruisig, geef geen plaats. Dat is de taal van het Nieuwe Testament tegenover zonde. De oproep aan de christen is niet om comfortabel naast het vlees te leren leven, maar om het vlees te bestrijden als de vijand dat het is. En het belangrijke is dit. Dit is geen oproep aan een kleine groep radicale christenen. Ik heb dat ding sowieso nooit begrepen. Dit is het normale christelijke leven. Dat is hoe de schrift het omschrijft. Aan iedere gelovige wordt bevolen de oude mens af te leggen, de vleeselijke begeerte te weerstaan en de zonde te doden. Allemaal. Jong, oud. Het maakt niet uit. Dit is waarom discipelschap belangrijk is, vooral voor aan de jongeren. Dat woord doden in vers 13 is gewoon gewelddadige taal. Het spreekt over een doelbewuste en voortdurende afwijzing en kruising van het vlees. Het behandelen ervan als iets dat moet sterven. Nu, voordat we doorschieten, dit heeft niet te maken met lichamelijke verminking. Dat is niet waar dit om gaat. Maar de lijst die ik heb gegeven, en die lijst was overigens niet uitputtend, we hebben inmiddels een beeld van wat de daden van het lichaam zijn. Alles wat zich uitwerkt tegen de wil van God in ons denken, spreken en doen. Dat moeten we doden. En wat we daarom moeten beseffen is dat de doding van de daden van het lichaam niet pas begint bij een zichtbare uitbarsting. Het begint waar de christen weigert de zonde nog langer te voeden. Het betekent dat hij de begeerte en het verlangen, de gedachte dat tegen de wil van God ingaat, niet laat uitgroeien. Je mag die gedachte niet eens koesteren. Dus het doden van de zonde betekent ook het bestrijden van alles wat het vlees voedt. Niet de zonde alleen, maar ook de voeding van de zonde moet worden aangepakt. Een christen die de zonde wil doden, maar ondertussen blijft kijken, blijft voeden, blijft fantaseren, koesteren, beschermt het vlees terwijl hij zegt het te bestrijden. Dat gaat niet samen. Nu, belangrijk is ook om te tackelen wat er rondgaat in sommige kringen. Ook in die van ons. Kijk, Paulus schrijft heel duidelijk dood. Hè? In Romeinen 8 vers 13. En zoals ik al zei, dit is een doelbewuste en voortdurende afwijzing van het vlees. Van de daden van het lichaam. Nou, er zijn nu mensen, en ik weet niet waarom, of dit een poging is om vroom en geestelijk te klinken, die denken en doen alsof je op een gegeven moment op een punt komt dat je alles hebt overwonnen. Of dat je in ieder geval de rest van je leven niet kunt blijven strijden tegen bijvoorbeeld een specifieke zonde of begeerte. Een pasbekeerde broeder zei een keer tegen me over een broeder die lang worstelde met lust en daar bepaalde maatregelen tegen nam. Dat hij twijfelde aan de geestelijkheid van die persoon, want het kan niet zijn dat je zo lang met zoiets worstelt. En men spreekt uit absolute onwetendheid en naïviteit wanneer je dat soort dingen zegt. Niet beseffen wat deze strijd inhoudt. Kijk, weet je, prijs de Heere, hè? Prijs de Heere voor de getuigenissen van mensen die zeggen dat ze bevrijd zijn van iets. Prijs de Heere daarvoor. Maar maak dat niet normatief. En leg de mensen niet jouw ervaring op. Kijk naar Petrus, een apostel. Een man die Christus lief had. Een man die met Christus gewandeld had. Een man die vervuld was met de Heilige Geest. Voordat de Heilige Geest was uitgestort, weten we wat er is gebeurd. We weten dat hij de Heere heeft verloochend. Maar als we ijverig onze Bijbel lezen en Galaten 2 lezen, wat jaren daarna is, nogmaals vervuld met de Geest, moet Paulus hem openlijk terechtwijzen, omdat hij door mensenvrees werd meegesleept in hypocrisie. Dat is vlees. Nogmaals, dat gebeurt niet voor Pinksteren, dat gebeurt na Pinksteren. Nou, volgens de redenering van sommigen had dit Petrus nooit mogen overkomen. Want hij is inmiddels een volwassen christen. Maar je ziet wat er gebeurt. Paulus schrijft er gewoon over in Galaten 2. En dit soort denken, nogmaals, ik blijf het herhalen, dit soort denken komt vaak voort uit een romantisch en onbijbels idee over heiliging en over de Heilige Geest. Tot je laatste adem. Tot je laatste adem hier op aarde moet je blijven strijden als christen. Nu, hoe dood je de daden van het lichaam? Paulus schrijft nadrukkelijk door de geest. Maar hoe doen we dit? Hoe gebeurt dit? Nou, laten we onder andere beginnen met de middelen die God heeft gegeven. Door de geest. We beginnen met het woord van God. De christen doodt de daden van het lichaam niet door gevoelens, ook niet door vleeselijke discipline of oppervlakkige motivatie. Maar doordat de geest van God het woord van God toepast op het hart en de christen vervolgens dat woord gehoorzaamt in actieve strijd tegen de zonde. En begrijp goed wat we hier aan het behandelen zijn. Paulus roept jou en mij op. Paulus zegt niet wacht passief totdat God iets doet. Hij zegt dood, maar wel door de geest. En we hebben behandeld in onze serie. De geest werkt door het woord heen. Het woord wat hij zelf heeft gegeven. Kijk, daarom is het onmogelijk om te strijden tegen zonde terwijl iemand oppervlakkig leeft met de schrift. Je denken wordt dan gewoon niet hernieuwd. Dit is echt, als je niet onder het woord leeft, dan wordt je denken niet hernieuwd. Hoe doodt de christen hoogmoed wanneer zijn denken niet voortdurend gecorrigeerd wordt door Gods woord? Hoe doodt iemand lust wanneer het hart niet in ontzag en vrees is voor Gods heiligheid? Het woord is het middel waardoor de geest de ziel verlicht, overtuigt, corrigeert en versterkt. Het woord snijdt door de leugens heen waarmee wij onszelf proberen te beschermen. Kijk, in de context wanneer Paulus in 2 Korinthe schrijft over het gevangen nemen van leugenachtige gedachten en dingen die zich verheffen tot de waarheid van God, tegen de waarheid van God. Persoonlijk moeten we dat ook doen. Een leugenachtige gedachte moet je gevangen nemen. En je moet het ondergeschikt maken aan het woord van God. Daarom hoort de discipel de schrift niet vluchtig te lezen alsof hij een religieuze taak afwerkt. Breng jezelf onder het woord als iemand die weet dat hij afhankelijk is van het woord. Lees de schrift zorgvuldig, overdenk de schrift, onderzoek het, vul je denken ermee. De geest gebruikt waarheid om de innerlijke mens te vernieuwen. Hoe meer het denken gevormd wordt door Gods woord, hoe meer je leugen en zonde gaat herkennen voor wat het werkelijk is. Daarom is het ook belangrijk om de samenkomsten niet te verwaarlozen uit gemakzucht. De bediening van het woord in de gemeente is niet een optionele aanvulling voor het leven van de christen. God heeft de verkondiging gegeven opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd. De geest gebruikt bijbelgetrouwe prediking om discipelen te waarschuwen, te vermanen, te versterken, om ze te doen opgroeien. Dus het woord van God, maar wat nog meer? En dit is een praktijk. Ondergeschoven. Gebed. Gebed. Een christen doodt de zonde niet alleen door het woord, maar ook door voortdurend gebed. Niet voor niets verbindt de schrift waakzaamheid en gebed steeds weer aan elkaar. Christus zegt tegen zijn discipelen, waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Waarom? De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En Christus spreekt daar niet theoretisch, hè? Hij waarschuwt zijn discipelen. En wat gebeurt er daarna? Ze slapen, ze vallen. Petrus die kort daarvoor nog heeft gezegd. Heren, ik ben bereid om met u te sterven. Bezwijkt onder de druk en verloochent de heren. Gebed is geen bijkomstigheid in de strijd tegen zonde. Het is een erkenning van afhankelijkheid. Een christen die niet bidt, leeft praktisch alsof hij sterk genoeg is in zichzelf. En vroeg of laat kom je jezelf tegen. En denk aan hoe Paulus schrijft, hè? Bid zonder ophouden, volhard in het gebed, waak daarin met dankzegging. Dat is de taal van een soldaat midden in oorlog. Een christen die serieus strijdt tegen zonde, leert voortdurend tot God te vluchten in gebed. Nou, hoe nog meer? Nou, eentje die zo cruciaal is, maar onderschat wordt, doordat we alles individualiseren. Ik had het net al een beetje aangekondigd. De samenkomst van de gemeente en de onderlinge gemeenschap van gelovigen. Ook dat is een middel waardoor de geest de daden van het lichaam dood. Want de christen is niet geroepen om geïsoleerd te strijden tegen zonde. Wat schrijft de auteur van Hebreeën? In Hebreeën 10 vers 24. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. In hoofdstuk 12, vers 14 en 15 schrijft hij: jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Here zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. En hier zie je hoe dus het westerse denken ons allemaal beïnvloedt. Discipelen in de eerste gemeente, die kenden niet de gedachten die wij hadden, of die wij hebben, waardoor het leven als gemeente zo gescheiden is van elkaar. Je hebt door de week, ben je gewoon je leven aan het leiden. Zondag komen we samen. Dat kende de eerste gemeente niet. En we zien hier dus ook hoe samenkomsten meer horen te zijn dan dat we hier alleen luisteren naar een preek. Het hoort een plaats te zijn waar broeders en zusters elkaar aanscherpen. Soms door bemoediging, soms door correctie, soms door een broeder die een gevaar ziet die jij zelf misschien niet eens meer ziet. Soms door een gesprek, soms door samen te bidden, wat dan ook. Kijk, een goede vraag voor ons om te stellen is niet alleen of we de samenkomsten niet verzaken. Een goede vraag is ook, leef ik werkelijk in geestelijke gemeenschap? En ben ik corrigeerbaar? Zijn er broeders of zusters die in mijn leven kunnen spreken, die zien wanneer ik struikel? Of houd ik mensen gewoon op afstand terwijl ik ondertussen langzaam gewoon afdrijf? Dus dood door de geest de daden van het lichaam. Nou, hoe nog meer? Ik wil bij het volgende stilstaan wat veel verwaarloosd wordt in gemeenten en ook onder christenen. Dat wordt nauwelijks nog benoemd en nauwelijks beoefend, terwijl de schrift er helder over spreekt en het door Gods volk ook door de eeuwen heen serieus genomen werd in tijden van strijd, verontmoediging, gebed en zoeken van God. Vasten. Als je de evangelie leest, dan moet het volgende opvallen. De Heer hier zegt niet als jullie ooit zouden vasten. Wanneer u vast. Dat is wat hij zegt. Wanneer u vast. Dus Christus spreekt over vasten als iets wat onderdeel zal zijn van het geestelijk leven van zijn discipelen. Hij spreekt erover als een doelbewuste verontmoediging van het vlees om je te richten op God. Nou, het is vasten dan, want mensen hebben er veel dingen van gemaakt. We vasten van social media, we vasten van allerlei dingen. Kijk, als je dat wil doen, prima. Bijbels vasten is vrijwillig en bewust afstand doen van voedsel. Voor een bepaalde tijd om jezelf bewust te richten op gebed, afhankelijkheid van God. Je toewijden aan het woord van God. Je toewijden aan God. Kijk, als je zegt je vast, want je wilt een week geen vlees eten en al dat zingen, prima. Maar dat is geen Bijbels vasten. Mag je doen, maar nogmaals, het is geen Bijbels vasten. Het is een manier waarop de christen zegt, mijn lichaam, mijn verlangens, mijn natuurlijke begeerten mogen niet regeren. Dus zelfs hetgeen wat je lichaam wil en nodig heeft, voedsel, dat ga ik bewust ondergeschikt maken aan gemeenschap met God. Daarvan ga ik me onthouden. Ik ontzeg hetgeen wat mijn vlees wil en zelfs nodig heeft. En het ding is, dit is een geestelijke praktijk. Kijk, begrijp me niet verkeerd. Vasten zelf, het is niet dat je honger hebt, dat het honger hebben, dat is niet wat je heilig maakt. Dus laten we dat voorop stellen. Een fariseer kan vasten en ondertussen vol met hoogmoed zijn. Maar nogmaals, wanneer vasten verbonden wordt aan oprecht gebed, verootmoediging, gemeenschap met God, gebruik de geest als middel om het hart te sterken, om het geloof te sterken, om je afhankelijk te maken van God. En ik tijdens het voorbereiden besefte ik me ook dat de afwezigheid van vasten ook iets laat zien over onze tijd. Kijk, wij zijn gewend geraakt aan onmiddellijke bevrediging. Dat is ook de cultuur. Hè. Ik noem onze tijd en onze cultuur hier ook in het Westen. Wij hebben de magnetroncultuur. Het is direct beschikbaar. Als ik het wil, ik hoef niks meer te doen. Alles is onmiddellijk beschikbaar. Eten, afleiding, comfort, alles. Dus zelfs veel christenen leven bijna nooit bewust in zelfontzegging. Maar het christelijk leven is een leven van zelfverloochening. Een leven waarin het vlees niet voortdurend zijn zin kan krijgen. Dus daarom kan vaste krachtig zijn in de strijd tegen zonde. Je leert bewust jezelf niet te laten regeren door verlangens. Tijdens vasten, en dit is het ding, tijdens vasten wordt vaak zichtbaar hoeveel macht begeerten nog kunnen hebben. Hoe zwaar verlangens kunnen zijn. Dus onderschat het vasten niet. Verwaarloos het niet alsof het een extreme praktijk is voor een kleine groep radicale gelovigen. En nu, dit alles vraagt gehoorzaamheid van ons. Gehoorzaamheid die mogelijk is, maar ook essentieel is, want wij hebben een nieuwe Heer en wij zijn vrijgemaakt. Dit gaat dus niet om wachten op een gevoel van meer kracht of een bepaalde motivatie voordat wij beginnen te gehoorzamen. De schrift roept de christen altijd tot onmiddellijke gehoorzaamheid. En dit is dus waarom je niet kunt vertrouwen op je gevoel. Kijk, soms voel je je sterk. Vaak voel je je zwak. Soms strijd je met helderheid. En soms met enorm veel tranen en uitputting. Maar de oproep van God verandert niet. Dood de daden van het lichaam. Onderwerp uzelf aan Christus. Zoals u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. En Paulus bedoelt, u zult werkelijk leven. Leven in gemeenschap met God. Leven onder zijn gunst. Leven in groeiende gelijkvormigheid aan de Heere Jezus Christus. Leven dat uiteindelijk uitloopt op die heerlijkheid waar we naar uitkijken. Dit leven is in de gelovigen al begonnen, maar het eindigt in volle heerlijkheid bij God. Nu dan, broeders en zussen, we hebben weken, maanden lang stilgestaan bij helsfeiten. We hebben stilgestaan bij rechtvaardiging, bij verzoening, bij vrede met God, bij vereniging met Christus. Bij gestorven zijn en opgewekt zijn met Christus. In Romeinen 6 kregen we al een aansporing. Nu hier weer. Vanaf hoofdstuk 12 is het een stroom van aansporingen. Over hoe de christen behoort te leven en wat de christen hoort te doen. Maar het is belangrijk dat we zien hoe cruciaal dit is. Dit leven in Christus, ja, het is een glorieus leven. Maar het is ook gewoon, het is een gewichtig leven. Een leven waarin de christen voortdurend geroepen wordt om zichzelf te verloochenen, zijn kruis op te nemen en om Christus na te volgen. Om hem na te jagen. Weet je, wij hebben een romantisch beeld van genade en blijven hangen in slechts een deel daarvan. We spreken graag over vergeving. We spreken vaak over aanneming tot kinderen. Graag over vrede met God, vrijheid van veroordeling en eeuwig leven en terecht. Dat zijn heerlijke waarheden. Maar daarna komen gewoon geboden bij kijken. En dat ding is, zodra de schrift dus begint te spreken over zelfverloochening, doding van de zonde, beginnen veel christenen het zwaar te vinden. Alsof dit niet meer past bij genade. Maar je hebt niet het een zonder het ander. En die weerstand hiertegen laat zien hoe graag het vlees nog wil regeren. Wij, die Christus toebehoren en vervuld zijn met zijn geest, wij zijn slaven van hem. En daarom schrijft Paulus in Romeinen 12 dat we heel ons lichaam moeten wijden, heel de mens moeten we wijden als een levend offer voor God. Je lichaam, je leven, je wil, je verlangens, alles dient te liggen op het altaar van en voor God. Alles. En dit is het. Dit is waarlijk leven. Dit is waarvoor jij en ik geschapen zijn. Om als vrijen te leven voor het aangezicht van de levende God. De schepper van hemel en aarde. Amen.